Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
We gaan naar David. Vorige week hadden we het over David en Jonathan. Weet je het nog? Het afscheid nemen van vriendschappen. En dat dat best wel pijn kan doen. Vandaag gaan we een stapje verder in het leven van David. Wanneer David koning is geworden over Israël, na al die toestanden van koning Saul, en dat hij Saul de koning is omgekomen en met zijn drie zonen op één dag, dan wordt David koning. En dan komt hij ook weer in de strijd met de Amorieten. Israël, die kende veel vijanden. Nou, Israël heeft eigenlijk altijd vijanden gehad. En Israël is eigenlijk altijd omringd door vijandschap. Ook vandaag. Israël is vandaag in oorlog op 7 fronten. Dat weten de meesten niet eens. Maar ze voeren oorlog op 7 fronten. Nou ja, bid voor Israël. En laat ik dit even zeggen. Laat je opinie en je geloof niet beïnvloeden door alles wat je ziet op het nieuws en de tv. Want alles wat zij doen is proberen om je te beïnvloeden met alles wat ze laten zien. En ze laten precies dat zien waarmee ze jou willen beïnvloeden. Dat is even tussendoor. Maar Israël is altijd in oorlog geweest en David heeft vele oorlogen gevoerd. En dit keer was het tegen de Amorieten. En als je leest, dan zie je al van jongs af aan dat Saul, die gebruikte David als legeroverste. En hij won overal, want God was met hem. En hij ging ook altijd mee in de strijd. Want zo was David. Hij ging altijd voorop, hij ging altijd mee in de strijd. En hij was altijd succesvol. Nogmaals, want God was met hem. Maar deze keer ging hij niet mee. Frappant eigenlijk, dat hij niet meegaat, terwijl hij eigenlijk altijd meegaat. Dat vind ik eigenlijk al een raar beginnetje van waar we nu heen gaan. Want alles heeft zijn begin, hè. En dan is hij thuis, Joab, de legeroverste, die gaat, en die gaat in de strijd. David is thuis, en dan, ja, terwijl het leger in de strijd is met de Amorieten, hij thuis is, eigenlijk daar hoorde te zijn, maar daar is hij niet, hij is thuis, wandelt hij op zijn balkon. En wat ziet hij, zeg? Hij kijkt een stukje verder, waarschijnlijk op een andere balkon, iets lager. Wat zag hij? Een jacuzzi. Met een naakte dame die daar heerlijk in de jacuzzi zat. Nou ja, wat het ook mogen zijn. Baden. Hij ziet haar baden. En ze is heel mooi. En dan vraagt hij, wie is dat? Ga eens uitzoeken wie dat is. Kijk, ik probeer je vandaag even te schetsen dat alles heeft stappen. En het begon al met die eerste stap dat hij niet meeging waar hij eigenlijk altijd meeging. Hij bleef nou thuis. Daar begon het al. En dan ziet hij haar. En dan, ja, het is niet zo dat hij langslopen, hij ziet en, ja, je ziet wel eens meer. Hè? Je ziet overal wel eens wat. En tegenwoordig hier in Nederland kan je het overal wel eens zien, een naakte man of een naakte vrouw voorbij komen. Maar hij bleef kijken en hij dacht, ik wil toch wel eens weten wie dat is. Dat is al de tweede stap dat ik denk, hey, vind je dat verstandig? Jij bent koning, naakte dame, mooie dame, gaan uitzoeken wie ze is. Dat is dus al ook een stap die je maakt, een beslissing die je maakt. En dan dan komen ze David vertellen wie het is. Oh, dat is Batseba. Die is getrouwd met Uria. Kijk, dan moeten alle vlaggen al omhoog gaan. Dat had al eerder gemoeten. Maar dan moeten alle vlaggen al omhoog gaan. Maar dan laat hij haar komen. Want Uria was met Joab en het leger aan het vechten. En Uria was een hele trouwe knecht aan David, de koning, en aan zijn taak. En terwijl Uria daar dus niet is, en zij is alleen, laat hij haar komen. Dat is dus alweer zo'n stap. Want ik wil juist ook tegen degene zeggen die... Je ligt niet zomaar in de kreukels in je leven. Dat zijn stappen en beslissingen die je maakt. En dan laat hij haar komen. Ja, 1, 2, 3. Het gevolg is dat zij in bed eindigen en hij gaat met haar naar bed. Dat kan je dus eigenlijk al weten van tevoren. Maar goed, het heeft dus stappen en hij gaat met haar naar bed. Dan, niet al te lang daarna, merkt Batseba dat ze zwanger is. En dat vertelt ze tegen David. Ja, dan wordt het moeilijk. Want Batseba is getrouwd. Hij is de koning. Hij heeft overspel gepleegd. En dan krijg je dus weer zo'n stap die hij neemt. Met andere woorden, als je eenmaal aan zo'n spel begint, even spel genomen, laat ik het spel noemen, spannend spel, dan raak je steeds verder in dat web dat je dingen gaat doen waarvan je jezelf niet voor mogelijk had gehouden dat jij dat zou doen. Want wie had nou voor mogelijk gehouden dat David dit zou doen en waar die in terecht komt, de man naar Gods hart. Degene die werkelijk God lief had boven alles, dat had hij. Hij had God lief. Hij was degene die heerlijk worshipte, die Gods ervaringen heeft gehad. Wat denk je met Saul? Zo vaak had hij Gods ervaringen gehad, dat hij God voelde in de natuur, om hem heen, en dat God hem redde en al die dingen meer. En dan komt hij dus in dit web terecht. En dan maakt hij telkens beslissingen. En nu dacht hij, ja, dat is een heel spel wat in je binnenste gaat spelen. Van hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik hieruit? Je komt eruit door je te bekeren, maar dat doen de meesten niet. Dan gaan ze verder daarin. En dus hij laat Uria komen. Hij zegt, Joab, stuur Uria naar mijn paleis toe, ik wil even met hem praten. En Uria komt binnen. Dat is een heel spel wat hij daar speelde ten opzichte van Uria. Hè? Want hij wist dat hij met zijn vrouw naar bed was geweest en dat zijn vrouw zwanger is van hem. Maar dat kon niet uitkomen natuurlijk. Dus hij zegt, Uria, hoe is het op het kamp? Hoe is het met de manschappen? Hoe is het met Joab? Hoe is het met de strijd? Uria vertelt erover. Nou, je hebt goed je best gedaan. Je zal wel moe zijn. Ga lekker naar huis deze keer, joh. Ga morgen lekker weer terug naar de strijd. En dan ga je nu lekker naar huis. Met de gedachte erachter. Want dat zei hij niet zomaar. Dat Uria met zijn vrouw zou slapen. En dat hij daarmee dat kind kon bedekken wat van hem was. Dat zat erachter. Dus David hoopte dat hij naar huis zou gaan. De volgende morgen komt hij erachter dat Uria niet naar huis is gegaan. En dan roept hij Uria en dan zegt hij, waarom ben je niet naar huis gegaan? Ja, maar koning, het leger, daar is mijn hart, mijn manschappen zijn daar. Mijn makkers en Joab en de strijd en mijn hart is daar. Zo, ik ben... In het legerplaats ben ik blijven slapen, want hoe kan ik dan lekker thuis slapen als mijn mannen daar... Begrijpt u? Zo trouw was hij. Dus David dacht, ja, hoe nou, hè? Het zijn allemaal stappen, hè? Hoe nou, hè? En dan denkt hij, oké, ik ga een maaltijd bereiden en ik doe daar lekker flink wat wijn bij. En er staat, hij voerde hem dronken. In de hoop hetzelfde te bereiken. Want hij dacht, als hij nou dronken is, dan gaat hij denk ik wel naar huis. Dan heeft hij wel zin om naar huis te gaan, naar zijn vrouw en in zijn dronken bui. Dan is het ook allemaal wel opgelost. En hij voerde hem dronken en de volgende dag kwam hij erachter dat Uria weer niet naar huis was gegaan. En weer was blijven slapen in de legerplaats. Dus die plannetjes die hij daar zo allemaal zat uit te dokteren om uit zijn problemen te komen, die lukte niet. Hij bedekte het elke keer, zijn zonde. Kijk, en nou, ja, je gaat telkens een stapje verder. Nou wordt het erger. Want nu dacht hij, hoe kom ik hier nou uit? En hij bedacht het plannetje. Hij schreef een brief naar Joab, de legeroverste. En hij zegt, Joab, ik wil dat je morgen de Amorieten gaat aanvallen. En dat je in de frontlinie, in het heftigst van de strijd, dat je Uria helemaal voorop zet, zodat hij zal sterven. Hallo. Denk even na. Hoe kan je die dingen uitdenken? Hoe kan je het allemaal zo plannen dat je zo ver gaat? Daarom, lieve mensen, zei ik vorige keer, het ultieme kwaad. Het is onvoorstelbaar hoe mensen, en vooral ook terroristen en zo, bezig kunnen zijn met het plannen van doden en gruwelijke dingen doen. Terwijl jij zit heerlijk te leven, je wil gewoon leven, je wil shoppen, je wil wandelen, je wil leuke dingen doen. En hun zijn bezig met dood en verderf zaaien. Zo was het ook met David. Hij was helemaal bezig, hoe kom ik hieruit? Dan moet Uria maar dood. Dan ben ik er ook uit. Dan ben ik er ook af. En dan geeft hij nog notabene die brief aan Uria om het aan Joab te geven, waarin staat, ik zat te denken, hoe is het mogelijk? Aan de man die die om wil gebracht hebben, geeft hij de brief. Hij geeft zijn eigen doodvonnisbrief aan Uria. Uria, ja, het was verzegeld, dus Uria, dat lees je niet. Zo ging dat ook in die tijd. Hij geeft het aan Joab. En Joab doet wat David zei. En Uria stierf. En Joab zegt tegen de boodschapper, ga naar David en vertel dat Uria is gestorven in de strijd. Toen David dat las, toen dacht hij, ha, nou, dat is opgelost. Dat is opgelost. Hij dacht, dan ben ik eruit. En David stuurde de boodschappen door naar Bathsheba. Bathsheba hoorde dat en Bathsheba had veel verdriet. Je kan Bathsheba nemen hoe je wil in dat opzicht, maar in die tijd, en als de koning zei dat je moest komen, dan moest je gewoon komen. En Bathsheba had in dat opzicht niks te zeggen. Dan deed je wat de koning zei. Zo ging dat. Dus Bathsheba heeft verdriet. En David denkt, ik ben er vanaf. Niemand weet het. Niemand weet het. Hallo. Niemand weet het. Ja. Dat denken mensen. Je kan iedereen bedriegen. Je man, je vrouw, de dominee, iedereen kan je bedriegen. Maar God kan je niet bedriegen. Niet. Nee. God wist dat en het was niet goed in Gods ogen. En dan gaat God naar Nathan, de profeet. Nou, die was belangrijk in die tijd. Je had altijd een profeet, hè? Samuel, Nathan. En God vertelt dus tegen Nathan wat David had gedaan. En dan moet Nathan naar de koning om hem terecht te gaan wijzen. Luister, dat is niet simpel, want in die tijd, als de profeet iets onaangenaams tegen de koning zei, kijk, David was dan wel niet zo, maar het gebeurde in die tijd dat de profeet een kopje kleiner werd gemaakt. Nou, jij moet naar de koning om hem te vertellen wat hij heeft gedaan. En dan te zeggen dat het een gruwel is in Gods ogen. Zo Nathan, die bedacht een verhaal. Kijk, daarom moeten we de Heere zoeken. Als jij iemand wil bereiken in je familie of je kinderen of noem maar op. En je wil ze iets vertellen, dan moet je de Heere zoeken. Hoe moet ik dat zeggen? Hoe moet ik het ze vertellen? Heer, want ik wil dat de ogen open gaan. Hoe dan? En je moet de Heere zoeken. Trouwens, je moet de Heere altijd zoeken. Ja, maar David, waarom moet ik de Heere zoeken? Omdat hij woont en hij dwelt en leeft in de hemel, in een geweldige plaats. En je moet hem zoeken. En hij zegt, als je mij zoekt, zal je mij vinden. Als je mij vindt, vind je het leven. Zo Nathan bedacht een verhaal. Hij ging naar David en hij zei, David, oh, Nathan, kom binnen. Ja, oké, Nathan heeft wat te zeggen, ik ga luisteren. David, o koning, er was eens een rijke man, die had veel... Hij begint gewoon een verhaal. Hè. Eigenlijk, wat ik ook hier doe, ik vertel het verhaal, zoals ik het lees in de Bijbel. Er was eens een rijke man en die had koeien en schapen en kamelen, heel veel. En er was ook een arme man. En die had maar één ooilammetje. Eentje. En hij hield zoveel van dat ooilammetje. Dat ooilammetje dat at met hem en zijn kinderen aan tafel. Dat sliep bij hun. Het was net als een van zijn kinderen. En toen die rijke man bezoek kreeg, toen wilde hij niet een van zijn eigen lammetjes of dieren nemen. Maar hij nam dat ene ooilammetje van die arme man, alles wat hij had. En dat gaf hij aan zijn gasten. Toen David dat hoorde, begon er woede in hem op te komen. En hij zegt tegen Nathan, Nathan, die man die verdient gewoon de doodstraf. Die man moet op zijn minst 4 lammetjes teruggeven aan wat die arme man heeft aangedaan, notabene met dat ene ooilammetje. Hij was hartstikke boos. Dat was precies waar Nathan hem wilde hebben. Want dan zegt Nathan, ja David, jij bent die man. Hallo. Jij bent die man. Het moment dat Nathan dat zegt, weet David waar het om gaat. Want David was al een jaar bezig met dit hele proces. David heeft dit hele gedoe met Bathsheba een jaar lang verborgen weten te houden. Voor iedereen. Dat dacht hij. Maar niet voor God. En nu bereikte God door Nathan David en opende de ogen van David door dit verhaal. En als hij dan geconfronteerd wordt met die waarheid, hè, zonde en gerechtigheid, wat hij gedaan heeft, ja, dan begint het rouwproces. En dan zegt Nathan David, de Heere zegt, omdat je dit gedaan hebt, zal je een hele hoop problemen krijgen met je kinderen en het kind zal sterven. En als David dat dan hoort, dan komt hij tot een soort helderheid. Hij komt tot een soort besef. Hij komt uit die leugen, uit die web van leugens, bedrog. Hij komt eruit en hij komt tot dat besef. Net als de verloren zoon die bij de varkenstrog zat en daar een moment van helderheid kreeg. Dat was gewoon een moment van helderheid dat hij dacht, wat ben ik toch dom? Waar ben ik mee bezig? Ik zit hier. Ik had thuis kunnen zitten. Bij mijn papa, de slaap, de dienaren, die hebben het beter. Wat doe ik hier? Dat is een besef, dat is een helderheid. Dat is een openbaring van de geest, zeg maar. Zo kwam David ook tot dat punt. Wat heb ik gedaan? En dan gaat hij vasten En hij gaat bidden. Och, dat is ook weer zo'n mooi punt. Hij gaat vasten, hij gaat bidden voor dat kind. Dat het mag blijven leven. 7 dagen lang. Hij ligt op de vloer. Zijn dienaren willen hem elke keer laten eten. Of in ieder geval dat hij naar bed gaat. Ze willen hem eruit. Maar David huilt. En David bidt. En David eet niks. En het moet deze dagen zijn geweest dat hij aan het vasten en aan het bidden was. Dat hij daar een soort connectie met de levende God maakte. Dat daar gebeurde iets. En ik denk dat hij daar ergens Psalm 51 schreef. Toen hij tot het besef was gekomen, tot helderheid, dat hij wist wat hij gedaan had, dat hij zo'n schuld en zo'n spijt had, en dat daar dan ook dat kind was wat zou sterven, en hij besefte ineens alles wat hij had gedaan. En hoe erg hij in de kreukels lag. Hoe erg hij in die toestand was. En dan schrijft hij Psalm 51. Hij maakte dit lied toen profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij met Bathsheba naar bed was geweest. En dan zegt hij: Heere God, heb alsjeblieft medelijden met mij, omdat u liefdevol bent. Doe weg wat ik verkeerd heb gedaan, omdat u goed bent. Was mijn ongehoorzaamheid van mij af en vergeet mijn slechte daden. Want ik weet dat ik verkeerd heb gedaan. Ik moet er alsmaar aan denken hoe ongehoorzaam ik aan u ben geweest. Tegen u heb ik verkeerd gedaan. Tegen u alleen. Ik heb iets gedaan wat u heel erg vindt. U had gelijk toen u mij veroordeelde door Nathan. Toen werd ik geboren, zat het kwaad al in mij. Al vanaf het moment dat ik bestond, heeft het kwaad mij, dit vind ik belangrijk, dit kwam zo mooi tot mij. En dat, dit wil ik als kern neerleggen van deze boodschap voor jou en mij vandaag. En ook iedereen die kijkt. Hij zegt, toen ik geboren werd, zat het kwaad in mij. Al vanaf het moment dat ik ontstond, heeft het kwaad mij in zijn macht. Hij gaf niet zijn moeder de schuld dat het kwaad in hem zat. Maar hij uit hier, Heere God, ik heb verkeerd gedaan, maar het kwaad dat zit in mij. Heere God, ik moet daarvan af. Ik moet daarvan af. Luister, lieve mensen. Het probleem is niet. Luister goed, dit is de kern van de boodschap. Het probleem is niet dat jij zondigt. Het probleem is dat jij een zondaar bent. Dat je zondigt, dat is een vrucht van hetgene wie jij bent. Een zondaar. Dat betekent, kijk, David kwam tot het besef hier, doordat hij werd gepakt. Je kan dus zondigen en het verborgen houden. Niemand weet het, maar God weet het. En de reden dat jij gezondigd hebt, is omdat jij een zondaar bent. Er zit dus een wortel en er is een vrucht van die wortel. En je kan dus, omdat je gepakt wordt, je kan niet anders, want je bent gepakt. Nou, je zit aan alle kanten vast. Je moet dus wel bekennen. En als je dus gaat afrekenen met de vrucht, omdat je gepakt bent, je bent fout geweest, kind komt eraan, bla bla bla, dan kan je dus vergeving vragen. vanwege wat je daar gedaan hebt, dat is dan die vrucht. Maar luister, dat is wat er gebeurt dan bij de meesten die maar even een zondagsgebed doen en denken, nou hiermee is het opgelost, ik ga weer vrolijk verder. Daar zit het hele grote probleem. Daar zit het kern van het probleem. Wat je moet doen is afrekenen met de wortel waar die zonde uit voortkomt. Want als je afrekent met de vrucht, dan zal het de volgende keer gewoon weer gebeuren. Want de wortel zit daar nog. Je bent de zondaar. Maar als je afrekent met de wortel dat je een zondaar bent, maar je laat je bevrijden, reinigen, heiligen door de Heer Jezus Christus die de wortel uit je neemt, dan wordt het anders. Want dan ga je andere vrucht dragen. En ik denk dat dit de kern is van een hele hoop problemen in een hele hoop levens van christenen. Met een zondagsgebed, oké, het is opgelost. Dan heb je afgerekend met de vrucht. Je hebt God om. Dit is eigenlijk het verschil tussen David en Saul. Want Saul werd ook gepakt door Nathan, omdat hij was ongehoorzaam geweest. En Saul roept ook uit, vergeef mij. Maar hij riep uit, vergeef mij, omdat hij alles dreigde kwijt te raken. Hij wilde afrekenen met de vrucht, maar niet met de wortel. En David in de psalm, hij rekent af met de wortel in zich. Hij zag het. Hij zegt, ik ben in zonde geboren, daar zit het probleem. Daarmee moet ik afrekenen. Maar u wil dat ik goed en eerlijk ben. Dat uw wijsheid in mijn binnenste is. Reinig mij, dan ben ik weer helemaal schoon. Was mij, dan is mijn hart weer witter dan sneeuw. Heer, u heeft me gestraft. Laat me nu ook weer blij zijn. Laat me weer kunnen juichen. Vergeef me dat ik u ongehoorzaam was, Heere, doe al mijn slechte daden weg. Geef mij een zuiver hart. Dat is het. Niet alleen de vrucht, nee, mijn hart waar die wortel zit. Geef mij een zuiver hart. Maak mijn geest nieuw en sterk. Stuur me niet bij u vandaan. Neem uw Heilige Geest niet van me weg. Neem alles weer, maar niet uw geest. Maak me weer blij over uw redding. Maak me gewillig om u te gehoorzamen. Dan zal ik slechte mensen leren hoe u wilt leven. Nou, lees de rest van die prachtige psalm zelf. En dit is waar hij een verandering in zijn leven maakte. En waarin die afrekende met de wortel. En als hij dan zo aan het bidden is en aan het vasten is, dan ziet hij geroezemoes van zijn knechten. En hij heeft het door. Dat voel je. En dan zegt hij, wat is er aan de hand? En dan komen ze schoorvoetend naar David en dan zeggen ze, David, het kind is dood. Maar we durfden het niet te zeggen. Want we dachten, u bent zo bedroefd. U lijdt zoveel pijn op dit moment. Kijk, zij begrepen niet waar hij doorheen ging geestelijk aan de andere kant met die zondewortel. En wij dachten, ja, als we het zeggen, dan ben u helemaal stuk. Zo, ja, we wilden het eigenlijk niet doen, maar ja, het kind is dood. En dan staat David op. En dan wast hij zich. En dan gaat hij naar het huis van de Heer. En ik denk dat daar die vernieuwing, die verandering plaatsvond. Dat er een nieuw begin in zijn leven kwam. En dan vragen ze David, maar hoe kan dat dan? Want toen het kind nog leefde, toen was u in veel verdriet en pijn en u vast, u bad. En nu dat het kind dood is, u staat op, u gaat naar het huis des Heeren, u eet weer, want hij wilde eten hebben, begrijpen en niet. David zegt, ja, Ik heb gepleit en ik dacht, Heer, als u genadig bent, kan u het kind laten leven. Zo, toen het kind nog leefde, had ik hoop dat de Heere God het nog zou laten leven. Daarom bad ik en vastte ik. Maar nu het kind is heen gegaan, ik krijg mijn kind niet terug. Maar ik ga wel naar hem toe. Ik ga wel naar mijn kind toe. Hij wist al dat hij zijn kind later zou zien. Mooi is dat hoor. Toen al, Oude Testament. Zo. En dan wordt Bathsheba gehaald, want zij is dan verder vrij. Haar man is er niet meer. David heeft afgerekend met zijn zonde. En er wordt weer een zoon geboren en dat is Salomo. En de Bijbel zegt, God had Salomo lief. En zei, je moet hem ook Jediah noemen. Dat betekent, ik hou van hem. Ja, ik had dit zo in mijn hart, net als de vorige keer met het afscheid nemen van vrienden, dat zijn hele reële dingen in je leven. En vandaag had ik zo, je kan zo in de kreukels komen. Je kan zo in de moeilijkheden van je leven komen. En dan is het altijd goed om jezelf te onderzoeken, want een andere keer zal ik spreken over de problemen die David kreeg, ook hierna met zijn zonen. Hoe pijn en moeilijk het was en hoe je in de verkreukeling kan komen in je leven. Maar dit was door zijn eigen fouten. Je kan in de verkreukeling komen niet door fouten, maar ook door eigen fouten. Maar voor beide geldt, maar ook als je zelf dus schuldig bent, is je kan er ook uitkomen. En dat is de boodschap van vandaag, wat je ook hebt gedaan. Erger dan David kan je het niet maken. Met zijn overspel en zijn moord op Uria. En de Heere God vergaf hem. Maar wel nadat hij daarmee afrekende en tot verbreking kwam. En daarom is mijn vraag vandaag, en dat geldt ook voor degenen die kijken via de livestream. Als je in je leven zo in de kreukels ligt en niet weet wat je moet doen. Laat mij je dan zeggen wat je moet doen. Doe dan hetzelfde van David. Als David. Wees nederig. En ga op je knieën. Erken het. Verberg het niet langer. Want juist datgene waar je mee rondloopt, je kan het verborgen houden, maar niet van God. God weet het. En daarom laat het je ook niet los en zal het je steeds verder brengen. Uiteindelijk zal die zonde je steeds verder brengen tot het punt waar de duivel je wil hebben. En dat is dat je een einde aan je leven maakt, dat je helemaal gedeprimeerd bent, dat je liever dood bent dan levend. Maar zo hoeft het niet te zijn. Je kan daaruit komen door je te bekeren. Net als David. En dan niet alleen af te rekenen met de vrucht van die zonde, van wat je gedaan hebt, maar de wortel. Je bent een zondaar. Je bent fout geweest en dat komt voort omdat je een zondaar bent. Je moet tot bekering komen. En dat is een boodschap die je niet zo vaak meer hoort in Nederland. De mensen moeten zich bekeren. De kerk moet zich bekeren. En als God, als je je bekeert, dan komt God. Want God is genadig, barmhartig, vol van goede tierenheid en gaarne vergevend, zegt Nehemia. Hij wil je vergeven. Maar dan moet je tot hem komen, zoals je bent. En zeggen, Heere, ik wil afrekenen, want ik ben een zondaar. Daar komen elke keer die zonden uit voort. En elke keer val ik daarvoor. Dat is een vrucht. Aan de vrucht ken je de boom. Heren, laat vandaag een nieuwe dag zijn. Reken af met de wortel in mijn leven. Neem weg alle zonden. Reinig mij. Kom in mijn hart. Vervul mijn leven met uw liefde, genade, goedheid en uw woord. En dan ga je de Heren zoeken. Want je moet de Heren zoeken. Niet zo nu en dan en niet alleen op zondag. Nee, elke dag moet je de Heere zoeken. Zoek. Zoek hem in zijn woord. Zoek hem in de diensten. Zoek hem in je gebed, in je gebeden. Zoek de Heer. En als je dat doet, dan elke keer zal hij zich laten vinden. Zal hij tot je spreken, zal hij je helpen. Daarom wil ik vandaag vragen, zijn er dingen in jouw leven waarvan je weet, ik worstel daarmee, David. Ik worstel daarmee. Er is er één die jou kan bevrijden en helpen, dat is Jezus Christus. Hij is aan het kruis gegaan en hij heeft afgerekend met de dood en de zonde macht. Het is een macht. En hij heeft daarmee afgerekend. En hij kan je bevrijden van die wortel, van die macht, van de zonde. Want wie de Zoon heeft vrijgemaakt, is echt vrij. Je gaat je dan ook vrij voelen. En de blijdschap gaat komen van de Heer. En de vreugde des Heren zal weer jouw kracht zijn. En dan zoek je de Heren en dan leef je met hem. Wat een ander leven is dat dan alleen godsdienstig zijn en de kerk te bezoeken. Je verlangt dan naar de Heer. Je verlangt naar zijn wederkomst. Je verlangt ernaar om bij hem te zijn. Je verlangt ernaar om met hem te zijn. Je wil met hem praten. En hij wil dat ook met jou. Want hij houdt van jou. Het begint bij bekering. Erkennen en je bekeert. En zeggen, David, ik wil zo graag goede vrucht voortbrengen in mijn leven. Zullen we de ogen sluiten? En wil ik vragen, is hier iemand? Dit woord spreekt tot jou. Als je dingen verborgen hebt gehouden, dan mag je vandaag, mag je tot hem gaan en zeggen, God, ik wil het niet langer verborgen houden. Ik wil ermee afrekenen. En als je zo iemand bent, wil ik graag met je bidden, maar dan moet ik weten met wie. En dan mag je je hand opsteken. Ja, ik heb je hand gezien en daar en hier ook. En daar en hier en daar en daar en daar en daar. Is er nog iemand? En daar en daar. Goed zo, goed zo. Is er nog iemand? Je bent echt de enige niet. Oké, daar en daar. Je mag je hand weer naar beneden doen. Is er nog iemand als je je hand nog niet hebt opgegeven? Daar en daar. God zegen je. Ook misschien via de livestream. Als jij zo iemand bent, mag je hand op je hart leggen als teken. Is er nog iemand? Oké. Heer. Ah, wat ben ik blij dat we vandaag tot dat punt van afrekening mogen komen met de wortel van de zonde. Die macht die ons elke keer brengt tot het punt waardoor wij zondigen en daar weer de vrucht van moeten dragen. We zijn het zo zat, Heer. U bent gekomen om het werk van de Satan, van de duivel, van die zondemacht te verbreken. En u hebt het gedaan toen u uitriep, het is volbracht. Daarom geloof ik dat u die in mij is, is sterker en wil ik erkennen en belijden wat aangaande mijn zonde, Heer. En als jij dat punt hebt bereikt, dan mag je ook je zonde bij de Heer belijden. Je hoeft het mij niet te vertellen, vertel het God. En zeg maar, o God, wees mij toch genadig. Want ik ben een zondaar en ik ben in zonde geboren. Maar u bent gekomen om mij te vergeven en levend te maken. Kom, Heer Jezus, en reinig dat hart, reinig dat denken, dat geweten. Reinig het, Heer. Neem de zonde weg en neem die macht weg, Heer. We verbreken het in de naam van Jezus. Elke macht en zonde verbreken we in de naam van Jezus. Die wortel moet gaan. In Jezus' naam moet gaan. Heer, vul ons dan met uw liefde, vul ons met uw genade. Vul ons met uw blijdschap, zoals David bad, Heer, o God. Laat mij uw blijdschap ervaren, zodat ik daar ook van kan praten en spreken tegen anderen. En dat ik echt mag zeggen, hij die in mij is, is sterker. Met hem ben ik meer dan overwinnaar. Heere, dat mijn leven in balans zal zijn. Met een vaste geest. Ik bid dit en ik vraag dit, Heere, dat we tot het punt van overwinning mogen komen en ook daarin gaan wandelen. En dat uw Heilige Geest ons zal helpen. Dank u wel, Heer, voor dit moment. Zoals u kwam door Nathan bij David, zo komt u ook vandaag tot ons door uw woord. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.